Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het lezen schriftgedeelte. Het lezen schriftgedeelte is uit Openbaring 12. We zingen psalm 113, vers 1. Psalm 35, vers 1. Psalm 65, vers 7. En psalm 89, vers 7. De schriftlezing is uit Openbaring 12. We zingen psalm 113, vers 1. Psalm 35, vers 1. Psalm 65, vers 7. En psalm 89, vers 7. Wens je een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook dit avontuur in de naam des Heeren Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachten tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen dan met elkaar zingen van de 113e psalm, en daarvan het eerste vers: gij zeere knechten, looft de Heere, looft zijn naam, verbreidt zijn eer. De naam des Heeren zij geprezen. Zijn roem zij door het heelal verbreid, van nu tot in al eeuwigheid. Mijn loof, de aanbiddelijk opperwezen. De 113e psalm en daarvan het eerste vers. iedere schriftlezing vindt u in Openbaring 12. Openbaring 12. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden een plaatsenbelijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel en zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staat trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen en gij die erin woont. Wee degenen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen, eens groot en arends, opdat zij zo vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden, en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee.
Gemeente, we vervolgen de stof op de Bijbellezing uit het boek Openbaring. En vanavond is dan aan de orde van behandeling Openbaring 12, vers 13 tot met 18. Openbaring 12, vers 13 tot en met 18, de volgende woorden. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groten arends, opdat ze zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. Gemeente, dan willen wij zingen een psalmvers ook ter inleiding op de prediking van Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemel, heren. Ga mijn bestrijderen toch te keer. Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Gemeente, wij willen nogmaals het gedeelte lezen dat vanavond aan de orde van behandeling is in Openbaring 12, vers 13 tot en met 18. De volgende woorden uit Openbaring 12, vers 13 tot en met 18. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugels, eens grote aards, opdat ze zou vliegen in de woestijn naar plaats, alwaar ze gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. Gemeente, in Openbaring 12 hebben we al stilgestaan bij de vrouw en de draak, en ook bij de strijd tussen de aartsengel Michael en de draak. En het is ook al eerder gezegd dat we Openbaring 12 en 13 min of meer als een eenheid moeten lezen. Want in Openbaring 12 en 13 komt naar ons toe de duivelse drie-eenheid, zoals voor God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest geldt, dat er sprake is van een hemelse drie-eenheid. Zo is er ook een satanische, een helse drie-eenheid. De draak, waar het met name in Openbaring 12 over gaat, de Satan, die oude slang. Maar dan ook in Openbaring 13 het beest uit de zee, de antichrist. En het beest uit de aarde, de valse profeet in dienst van de antichrist. Die corresponderen, zouden we zeggen, van Satans kant met de Zoon en met de Heilige Geest. O, we moeten zo zeggen, de duivel is de grote naaper van God, zegt Luther. En dat blijkt zo ook in deze zaak. De draak, Satan, die oude slang waarvan we in het begin van Openbaring 12 horen wat hij heeft gedaan. Hij is op de vrouw afgekomen. Heeft over haar gestaan. Heeft haar willen doden. Nee, niet haar willen doden. Maar heeft het kind willen doden. Dat ze baren zou, die mannelijke zoon. Daar was het altijd bij de draak al om te doen. Daar is ook over gesproken in het paradijs. Ik zal vijandschap zetten tussen u, tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het de versenen vermozzelen. En nu is de overwinning behaald. O, dat mag Johannes op Patmos zo heerlijk weten. Johannes heeft gestaan aan de voet van het kruis. Hij is er getuige van geweest dat Genesis 3 in vervulling ging. De moederbelofte, de kop van de slang werd daar vermozzeld. En de versenen van het vrouwenzaad, die hiel van Christus, werd vermozzeld. Maar hij stond op uit de doden. Wat heeft Johannes dat wonder ook mogen aanschouwen. Hij heeft mogen zien met Petrus hoe het graf leeg is geweest. Hij was erbij toen de Heer Jezus zich bekend maakte. De avond van Pasen en daarna bij zoveel verschijningen. Hij heeft mogen zien hoe de Zoon des Mensen, de eeuwige Zoon van zijn Vader, in heerlijkheid en eer is opgevaren naar de hemel. O, wat een wonder. En nu mag Johannes ook zo heerlijk hierop in Openbaring 12 op Patmos het horen en ervan getuigen en erover schrijven dat die mannelijke zoon die de eidenen zou hoeden met een ijzeren roede, Christus, is weggerukt tot God en zijn troon. En daarna heeft de Heer hem willen openbaren wat er toen nog is gebeurd in de hemelse gewesten. Toen heeft de draak met zijn heerlegers, met zijn kwade, boze, gevallen engelen nog een allerlaatste poging gedaan om in de hemel te komen. Om daar de laatste aanslag op Christus, op zijn troon, nog te bereiden. Maar het is mislukt. Hij kon de hemel niet in. Christus heeft niet eens in die strijd meer hoeven te strijden. Hij kon het overlaten aan de aartsengel Michael en zijn legers. En er was strijd in de hemel. En we hebben het de vorige keer gehoord. Dat het zo ook gold. Dat ze hem hebben overwonnen. En dat ze ook hem hebben geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. Gemeente, we lezen van de Satan en van zijn helse engelen twee dingen. We lezen in Gods woord dat ze zijn geworpen in de hel. En we lezen dat ze zijn geworpen op de aarde. We lezen dat ze bewaard worden in de hel tot het oordeel van de jongste dag. Ze zijn al verslagen. Maar we lezen ook nog, en daar gaat het ook in Openbaring 12 zo over, dat de Satan met zijn helse helpers op de aarde nog is geworpen op de aarde. En wie is er nog meer op de aarde? Ja, dat zijn de mensenkinderen op de aarde. Dat is een grijpende werkelijkheid, gemeente. Wij zijn hier op de aarde. Maar er is ook Satan. Daar zijn ook de helse helpers van Satan. Daar is Satan die rondgaat als een briesende leeuw. Als een engel des lichts. Te verleiden. Aan te vallen. Want die strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. Satan heeft het verloren. En hij weet dat hij het van God nooit meer kan winnen. Nooit meer. Maar hij zal er nog alles aan proberen te doen op de aarde. Wetende dat hij een kleine tijd heeft om het koninkrijk des Heren af te breken. Om dat kwaad te doen. Om mensen van God af te houden, dat ook. Maar ook om degenen die van de Heren zijn te bestrijden. Satan is dus op deze aarde. En zijn helpers zijn ook op deze aarde. Zijn de mensenkinderen dan alleen? Ja, gemeente, we zijn alleen als wij God niet kennen. Als we de Heer Jezus niet toebehoren. Als we hem niet zijn ingelijfd door een waar geloof. Als wij het geloof in hem niet kennen en het leven der bekering missen. Als wij de verschijning van de Heer Jezus niet hebben liefgekregen. Dan zijn we op deze aarde staan alleen tegenover de Satan meer nog. Meer nog, als we onbekeerd zijn, dan zijn we niet alleen hulpeloos overgeleverd aan de boze. Nee, dan strijden we in het leger van de boze. Dat behoort tot het slangenzaad. En dan strijden we ook tegen wat van de Heer is. En tegen zijn koninkrijk. Dan strijden we tegen zijn knechten. Dan strijden we tegen zijn dienstmaagden. Dan strijden we. Niet de goede strijd van het geloof. Nee, dan bewandelen we die brede weg. En dat kan niet alleen als we in de kerk zijn. Dat kan niet alleen als we in de wereld zijn. Dat kan ook zo zijn als we in de kerk zijn. We mogen onszelf wel vragen. Aan welke zijde staan wij? Maar nu mag voor de kerk er een andere troost zijn. Hoewel op de aarde achtergelaten met Satan en zijn helpers, hoewel in een boze wereld, in een gode vijandige wereld, onder die zekere troost, dat de Heer heeft beloofd, ik ben met u lieden al de dagen, tot de volleinde der wereld, en die zekere troost, dat de Heer met zijn geest en majesteit en zijn kracht, de zijnen altijd nabij zal zijn. Ik ben met u lieden, en ook dat andere mij is gegeven. Alle macht in de hemel en op de aarde. Hoe bewaakt zijn oog zijn kerk. Hoe zijn zijn ogen altijd gericht. Hoe leeft hij altijd om voor de zijnen te bidden. Hoe mag de kerk het weten dat de Heer voor hen een schild is in alle nood. Een schuilplaats in het hoogste gevaar. Wat niet betekent, dat zullen we straks ook wel moeten horen, dat nooit een kind van God in de strijd kan sterven. Wat niet betekent dat nooit door de Satan en zijn helpers, door die helle hond, nooit er zijn enig kwaad kan worden aangedaan. Dat kan wel, maar wel onder de toelating van God. Wel zover de Heer het toestaat. Want de haren van het hoofd zijn zelfs geteld. En ook dan, als een kind van de Heer kwaad moet lijden, is het opdat de Heer in het leven van de zijnen verheerlijkt wordt. Opdat meer en meer zijn lof in hun leven tot roem en tot eer mag komen. En ze ook zo het beeld van Christus mogen vertonen. En zo meer en meer ze mogen oppassen in de genade en een middel mogen zijn in de hand des Heren om zijn lof en eer te verbreiden als ze sterven. Oh, dan is dat de definitieve overwinning op de boze. Dat de Heer hen doet overwinnen, dan mag het zijn, ze hebben hem overwonnen. Wat we ook de vorige keer ook hebben gehoord. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe, maar ze hebben hem overwonnen. Door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. Maar gemeente, zo in Openbaring 12 lezen wij wat Johannes op Patmos ziet. Wat de situatie zal zijn tussen hemelvaart en wederkomst voor Gods kinderen op de aarde. En we lezen dat over in vers 13. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, ja, de draak zag het en hij moest het herkennen. Hij had voorgoed verloren van de koning der koningen, van de Heer Jezus. Nooit zou hij meer bij hem kunnen komen. Nooit zou hij ook meer de strijdbijl ook weer kunnen opnemen. Nooit. Nooit zou hij ook meer in de hemel Gods kinderen die daar al zijn kunnen aanklagen. Hij zag dat hij op de aarde geworpen was. Hij moest het inzien. Hij moest het erkennen. Hij moest zijn nederlaag ook belijden. Maar hij zag één ding. Hij was nog op de aarde. Hij was nog niet definitief voor eeuwig in de hel geworpen. En op de aarde had hij nog enige ruimte. Zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. Waar we eerst lazen in Openbaring 12... dat hij heeft gestaan voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben, vers 4, moet hij nu erkennen, haar kind, Christus, geen kwaad meer te kunnen doen. Maar nu richt hij zich op de vrouw zelf. Wie was die vrouw? De kerk, het vrouwenzaad, de kerk uit Israël en de heidenen, waarvan de Heer Jezus het hoofd is. Hij is het hoofd. Zij zijn nog op de aarde. Voor zover ze nog niet zijn thuis gaat. Zij zijn nog op deze wereld. Waarom laat de Heer zijn kinderen op deze wereld? Zij geeft ze nog een taak. Dan mogen ze de Heer nog dienen. In hun gezinnen als de Heer hen die geeft. In hun huwelijken als ze daartoe geroepen worden. Op het werk. In een goddelijk beroep. In de kerk. Somtijds in een ambt. Daar mogen ze de Heer nog dienen. En tot een getuige zijn. Daar mogen ze nog zijn als de Heer ze wil gebruiken. Tot een zout het zout. En een licht het licht. Ja, de Heer wil altijd dat er op aarde. Zolang hij in de hemel is nog niet is teruggekomen. Dat er een kerk is. Die zijn naam beleidt. Een kerk waarvan we straks zullen horen. Dat ze de geboden Gods bewaren. en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Daar wordt hij in verheerlijkt, maar het is ook nodig voor hen. Want het mag dan ook wel eens het verlangen zijn voor een kind van de Heer om thuis gehaald te worden. Als ze zien in welke wereld ze leven, als ze kunnen vrezen de haat van de boze, als ze dat voelen. Maar dat is niet altijd gemakkelijk, te staan in die strijd. Dan hebben we alles tegen, uit de wereld, somtijds ook in de kerk. Dan hebben we tegen die niet van God zijn. Dan moeten we daar strijden, terwijl we zwak zijn in onszelf en moeten belijden. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat valt niet mee om ook te moeten strijden tegen de zonde. Tegen de wereld die ze ook altijd verleidt. Tegen de Satan met zijn listige omleidingen. En u wil de Heer juist daarin ook zijn kinderen leren in de woestijn van het leven. Dat ze meer en meer een hoop op de Heer zouden vestigen en het van de Heer zouden verwachten. Straks zullen we lezen dat er staat ook dat zij gevoed wordt in de woestijn. Maar we kunnen dat woord wat in het Grieks vertaald wordt voor gevoed in vers 14 ook wel vertalen met opgevoed. De Heer voedt zijn kinderen ook op. Zoals de woestijnreis voor de kinderen Israëls een leerschool was. Zo is het ook een leerschool voor de kinderen van de kerk van het Nieuwe Testament. Als ze door de woestijn van het leven moeten heen trekken naar het Kanaan dat boven is, naar Emmaüs land. Ze moeten opgevoed worden. Wat van henzelf is, moeten ze kwijtraken. Waar ze nou betrouwden, daar moeten ze achtergebracht worden dat het een valse grond is. Die oude mens, daar moeten ze meer en meer aan ontdekt worden en aan sterven. En meer moet de Heer Jezus in hun leven gestalte krijgen. Meer en meer moet de hoop op hem gevestigd worden. Meer en meer het oog op hem geslagen. Om zo'n smalle pad te betreden. Om zo de voetstappen te drukken van die koning der koningen en die heren der heren. Ondertussen wordt ze vervolgd. Onder de toelating van de Heeren gebruikt de Heeren dat. Om de zijnen niet op deze aarde een rustplaats te geven. Steeds worden ze voortgedreven, opgejaagd door hun vijanden. Maar steeds ook worden ze meer en meer gedreven in de handen van Christus. Meer en meer leren ze schuilen onder zijn vleugelen. Meer en meer leren ze het oog op hem te slaan. Meer en meer leren ze het kruisig hem aan te dragen. En meer leren ze te reizen. Naar Emmaüs land. Zo heeft de vrouw vervolgd. Die het manneke gebaard. Dat ziet u dat. Dat is wat we moeten verwachten. Als we de Heere toebehoren in deze wereld. Behoren wij de Heere toe. Behoort u en ik de Heere toe. Mogen we weten van vergeving van de zonden. O leren we al vluchten tot hem. Aanhouden bij hem. Totdat hij ook ons genadig zijn. Er staat in vers 14 aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen. Eens grote aards. Nee, van deze wereld moet het niet verwacht worden. Voor ons kinderen gemeente, dat geldt ook nu. Misschien dat we met blijdschap kennis nemen. Dat de aantallen coronabesmettingen minder worden. Dat we met meer naar de kerk mogen. Ach, volgende week misschien wel het mondkapje af. Noem maar op, dat we weer naar ons werk kunnen. Dat we niet meer thuis hoeven te werken en zoveel meer dingen kunnen er zijn. We hebben onze vrijheden terug. Dat is het gevoel. Maar hier zal het land rust niet zijn. Hier zal de vrijheid niet worden ervaren. Steeds die strijd. En de mannelijke, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het mannelijke gebaard had, maar... Hoort u hoe de Heere zijn volk wel toerust voor die woestijnreis en aan de vrouw vers 14 zijn gegeven. Twee vleugelen, eens grote aards, opdat ze zou vliegen in de woestijn. De De Heere weet wat zijn kinderen meemaken. De Heere belooft dat ze verheerlijk zullen worden die met hem geleden zullen hebben. Lees het maar na in Romeinen 8. De Heer Jezus spreekt zalig degene die vervolgd worden omwille van zijn naam. De Heer heeft voorzegd in Johannes 15 dat ze hem gehaat hebben en daarom ook de zijnen zullen haten. Maar er rust ze toe. De Heer laat ze niet alleen. De Heer had het beloofd, ik ben met u lieden al de dagen. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen. Eens grote aars, natuurlijk is dat beeldspraak. Maar, in Israël is de arend wel een bekende vogel. Met grote vleugels, een zeer grote spanwijdte. Zodat ze zich ook kan opmaken, grote afstanden kan afleggen. En zo ook zich kan wegmaken van een bepaalde situatie. Daaruit kan wegvliegen en weggaan met haar vleugels. Twee vleugelen, eens groot en aards, een geweldige spankracht. Gemeente, wat zijn die twee vleugels geweest? Als de verklaarders lezen, dan worden er verschillende zaken genoemd voor die vleugels. In elk geval het geloof in Christus, het geloof in God de Vader. Het geloof door de Heilige Geest, dat is één vleugel. En de andere vleugel, daar zijn de uitleggers het niet helemaal over eens. De een noemt het gebed en de ander noemt de christelijke hoop. En ik meen dat die zaken bij elkaar horen. Want geloof zonder gebed en geloof zonder hoop en hoop zonder gebed en gebed zonder hoop en gebed zonder geloof en gevoel tot aan. Dat zijn zaken die nauw bij elkaar behoren. Is het eende, zijn die andere zaken er ook. En zo geeft de Heer de zijn het strijdperk van het leven wat ze nodig hebben. We denken aan die geestelijke wapenrusting, daar komen dat als het ware ook in tegen in terug. Het geloof, de helm der zaligheid, maar ook het gebed en de christelijke hoop. Ogen slagen op de Heer, levende bij wat hij beloofd heeft, bidende, zonder ophouden, dankende de Heer in alles, bidende om bewaring, om de Heilige Geest. Hij laat van mij uw geest niet scheiden, die kan op het rechte spoor me leiden, bestier mijn gang daar gij mijn zwakheid ziet, altoos ook bidende. Uw koninkrijk komt toch, o Heere. Ai, we hebben de troon des Satans neer. Maar zo ook die wetenschap. Verlos ons van de boze. Leid mij niet in verzoeking. Daar we van onszelf zo zwak zijn. O gemeente, dat denken we zo ook. Het is wel heel frappant dat hier dit beeld gebruikt wordt in Openbaring 12, daar het ook in het Oude Testament gebruikt werd voor de woestijnreis van de kinderen Israëls. Waar de Heere tegen Mozes op de Sinaï zegt dat hij tegen de Israëlieten moet zeggen, u hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. O die 10 plagen en o die laatste plaag. En o die uittocht. En o die gang door de zee. Waar de kinderen Israëls werden vervolgd. Door Farao met zijn legers. De Heer gebruikte dat beeld voor. Hoe ik op vleugelen der arenden gedragen. En u tot mij gebracht hebt. En u gebruikte hier datzelfde beeld. Voor de kerk van het Nieuwe Testament, en gemeente, nu ben ik niet zo'n vogelkenner. Maar dit heb ik er wel van begrepen. Dat ook zo, als daar de jongen nog klein zijn, de arend die jongen op haar vleugels draagt. En als ze dan alleen leren vliegen en moeten vliegen, hoe dan die arend eronder vliegt. Dat als ze vermoeid raken, En als ze uit de koers dreigen te raken. Als ze neer zouden dreigen te vallen. Die arend omdren komt. Om ze op te nemen. Ziet u het waard. Ik ben met u lieden al de dagen. Tot de volleinde wereld. Mij gegeven alle macht in hemel op de aarde. Ziet u het waar is. Johannes op waar Paulus in het. Dat lied in Romeinen 8 van mag zingen. Niets zal me van zijn liefde kunnen scheiden. Verdrukking, honger, naaktheid of zwaard. En dan denken we ook bij het afscheid van Mozes. Dat het beeld terugkomt als Mozes zegt. Hij vond hem in het land der woestijn. In de woeste, huilende wildernis. Hij voerde hem rondom. Hij onderwees hem. Hij bewaarde hem als zijn oogappel. Gelijk als een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt. Ze neemt en ze draagt op zijn vlerken. Zo leidde hem de Heer alleen. En er was geen vreemd God met hem. Dat is niet het enige wat, als het gaat om de arend, ook daar een rol speelt. We denken ook aan Psalm 103. Die uw mond verzadigt met het goede. Uw jeugd vernieuwt als eens aards. In Jesaja 40 vers 31 zegt de Heere. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zullen lopen en niet moede worden. Zullen wandelen en niet mat worden die de Heere verwachten. O waar ze gaan door de woestijn. Waar ze vermoeid zijn, waar ze mat zijn, waar ze niet meer kunnen. Waar ze en de kracht ontbreekt. Die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen, zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. O gemeente, zo leidt de Heer zijn volk door de woestijn heen. Hij beschermt ze. En hij bewaart ze. Nee, dat is een andere wereld, de woestijn als een Babylon. Met de praalzucht en de pronkzucht van deze wereld. Dat Babylon waar wij ook ons zo thuis voelen, waar ook de gereformeerde gezinde zich zo thuis weet. Onze schatten, onze goederen, ons werk. Het grote Babylon wat we verkiezen. Nee. De Heere geeft zijn kerk een andere plaats. De woestijn. En daarheen erdoor reizen ze. En daardoorheen moeten ze gaan. Maar daar voedt de Heere ze ook. En daar sterkt de Heere ze ook. De staat op wat zij zou vliegen in de woestijn. En haar plaats al waar ze gevoed wordt. Een tijd en tijden. En een halve tijd buiten het gezicht van de slang. De slang weet wel dat ze daar is, maar ze staat niet tegenover de slang. Buiten het gezicht, toch beschermd. Daar wordt ze gevoed, ze wordt onderhouden, ze wordt gesterkt. In het lichamelijke geldt dat, maar dat geldt zeker ook in het geestelijke. Dat de Heer de kerk wil onderhouden. Het geloof wil onderhouden, het leven der bekering wil onderhouden. Onderhoudende genade schenkt. Door de prediking zijns woords. Door de bediening van de sacramenten. Waar het woord keer op keer uit mag gaan. En welke tijd, gemeente, weer die wonderlijke woorden. Die we ook op een andere plaats in het boek Openbaring tegenkomen. Die we ook in het boek Daniël tegenkomen. Een tijd en tijden en een halve tijd. Een 3,5 tijd. Correspondeert met 42 maanden uit Openbaring 12. Ook correspondeert met Openbaring 12, vers 12, 42 maanden uit Openbaring 11. En ook 1062 dagen uit Openbaring 12. Tijd van 3,5. En wat we daar precies onder moeten verstaan, de kanttekeningen laat het ook in het midden. Ik moet ook zeggen, alle betrouwbare uitleggers laten het ook in het midden. Hoewel ik wel las in een uitleg van wijlen dominee Abma, vroeger kamerlid van de SGP, die wel ook de vergelijking trok met een mensenleven. Hij zegt een tijd, hij zegt onze jeugd, 20 jaar, een tijd. En tijden, hij zegt, de tijd zal tussen 20 en 60 jaar. Als we dan 60 jaar zijn, dan hebben we nog een halve tijd. Als we dan 70 mogen worden, hebben we de leeftijd van de sterke mogen bereiken. Zo we zeer sterk zijn, zullen we 80 of nog ouder mogen worden. Een tijd en tijden en een halve tijd. Gemeente, we kunnen ook wel denken aan die tijd en die tijden en een halve tijd aan de dagen van Agab. Toen er 3,5 jaar een verdrukking was waarin de kerk werd vervolgd, maar niet werd vernietigd. Izebel doodde de profeten van de Heere, maar in die tijd werd toch de kerk niet vernietigd. Want de Heere gebruikte ook Batja om profeten te verbergen in 2 spelonken. En Elia moest wel de woestijn in, maar werd door de Heere onderhouden op een wonderlijke wijze gevoed, zowel bij de beekrit als bij de weduwe van Sarfat. Dat was ook een tijd en tijden en een halve tijd. En door God bepaalde tijd. Een tijd die lang lijkt te zijn soms, maar op de grote klok van de Heere, die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. En waar de tijd eens niet was en de tijd eens niet meer zal zijn, is het maar een enkele dag. Een enkel ogenblik. We kunnen ook denken, want ook in het boek Daniël komen ook die woorden tegen van 3 dagen. 3,5 jaar ook als het ware. Tijd van de Syrische vorst Antiochus Epiphanes. Die de Joden in die dagen stuk voor stuk heeft willen uitroeien. En vele godslastelijke dingen heeft gedaan. Steeds zijn er al in de dagen van het Oude Testament van die perioden geweest. Dat de kerk bijna uitgeroeid lijkt te zijn. Als niets lijkt te zijn geworden. En de boze de overwinning lijkt te behalen. Maar de Heere belooft. Het is maar een verdrukking van enkele dagen. Een tijd, tijden en een halve tijd. Waarin toch mag gelden dat de Heere ze voedt. En dat de Heere ze onderhoudt. Buiten het gezicht van de slang. Ook de boze moet ze loslaten. Dat weet de boze ook. Die van de Heere zijn, moet hij loslaten. Want de Heer heeft gesproken, niemand zal ze uit mijn hand kunnen rukken. Dat mag de troost zijn van de kerk. Maar dan lezen we ook vervolgens in vers 15 wat er dan gebeurt. Als de slang weet dat die van de Heer zijn buiten het gezicht van de slang zijn. Wat doet de slang dan? Ten laatste, ten lange leste. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier. Opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. Nee, het gaat niet om het gezichtsvermogen van de slang. Waardoor deze vrouw niet meer zou kunnen zien. Maar de Heere bewaart zijn kerk. Houdt toch zijn kerk op afstand. Maar wat doet de slang dan? Hij werpt haar het water als een rivier achterna. Komt wel eens voor. Als er ergens een zeebeving is, of als daar bepaalde landen, we kennen dat in Nederland niet zo, maar in bepaalde landen, als daar de rivieren buiten de oevers treden en kolkend, soms buiten de waters, over de oever heen stroomt en het soms door dorpen en steden kan stromen, mensen kunnen worden weggesleurd. En nu gaat het hier niet alleen erom als een proberen weg te sleuren bij God vandaan in het eeuwig verderf. Want de Satan weet dat hij dat met Gods kinderen uiteindelijk niet meer kan doen. Dat zal hij wel alles aan willen doen en proberen, maar hij weet dat dat niet kan. Maar hij probeert haar kwaad te doen. Hij wil haar kwaad doen. Hij wil haar onrecht aandoen en boos aandoen. Hij wil haar verslinden. Hij haat haar. Gemeente, van waar die haat? Bij Izebel. Vanwaar die haat bij Antiochus, Epiphanes tegen het volk? Van het waar, vanwaar die haat van een Hitler? Vanwaar die haat? Als ik denk ook in de dagen van de Inquisitie. Dat de brandstapels rookten. Het bloed der martelaren drupte. Vanwaar die haat? Ook misschien wel in uw hart. Tegen dat kind des Heeren. Vanwaar die vijandschap? Omdat de boos het hart bezit. Omdat een haat is tegen God. En zo strijdt de draak met zijn helpers. En het vele helpers onder de mensen aan zijn kant. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier. Opdat dat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. Wat wil de boze dat de kerk ten onder gaat? Wat wil de boze? Ja, dat ook het kerkelijk leven ten onder gaat. Maar ook het bijzonder die van God zijn. Dat ze gedood worden. Dat hun stem met zwijgen wordt opgelegd. Dat hun gebeden niet meer klinken. Dat ze de naam van de Heer niet meer belijden. O, dat door hun mond de psalmzang en gezang niet meer gehoord zal te worden. Zwijg. Stil. Gemeente, dat gebeurt. Ook in onze dagen. Het water, vaak is in de Bijbel het water een negatieve zaak. We denken aan de jongetjes van Egypte die in de rivier geworpen werden. We denken dat we in het boek Openbaring lezen dat eens de zee niet meer zal zijn. In Openbaring 13 wordt de antichrist het beest uit de zee genoemd. In Psalm 18 spreekt David over de beken Belials. Dan gaat het ook over zijn tegenstanders en over de stromen wateren van het verderf. En gemeente, dan lezen de Bijbel als Johannes deze woorden schrijft. Dan is het eerste bloed van de martelaren al gedrupt. Stefanus. Was Paulus al rondgegaan voor zijn bekering. Om te doden die van God zijn. Dat is Jacobus al onthoofd. Is Petrus al in de gevangenis gezet om hem te doden. En steeds meer vervolgingen zijn er geweest in de kerkgeschiedenis. En ze zijn er ook in onze dagen. We denken aan islamitische landen. We denken aan China. Waar ook het nieuwe regime. En het is het oude regime. En toch kunnen wij ook zeggen. Het is ook wel weer een nieuwe regime. Vergeleken met vroeger dagen. Maar waar ook het nieuwe regime heel oud lijkt te zijn. Heel ouderwets. Alles wat van God is. Dat moet worden opgeruimd. Moet worden gesloten. Wordt de rechtmatigheid ontzegd. Korea. En we kunnen ook in onze dagen wel denken. Ook tot in Europa toe. Het LHBT. QI. En wat het verder ook is denken. Wee degene. Die kritisch geluid laten horen. Wee degene die een stem verheffen. En die de goddeloosheid als gruwel aanduidt. Wee de zulken. Maar gemeente, dat is openlijk. Het kan ook verborgen zijn. Tegen God. Een kind op het schoolplein. Waar de andere kinderen van merken. Daar ligt een ander leven in. Verdrukking, vervolging op het werk. Verdrukking en vervolging. Ach, misschien wel. Op een christelijk schoolplein. Van een reformatorische middelbare school. In de fietsgroep naar reis. Maar gemeente, verdrukking en vervolging. Ook in de kerk. Als het gaat om de vrouw. Als het gaat om de vraag hoe de Heer de vrouw zal beschermen. Levert antwoord in vers 16. En de slang wierp uit zijn mond. Achter de vrouw water als een rivier. Op wat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. Vers 16. En de aarde opende haar mond. en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. Op een wonderlijke wijze wordt er vers 16 gesproken over hoe de natuur de kerk te hulp kan komen. En natuurlijk bewaart hij zijn kerk door zijn woord en door zijn geest. Maar daar is alles ook dieren in aan onderworpen. Wat dacht u? Ook de natuur staat hier de beschikking. Mij is gegeven alle macht in de hemel op de aarde. Ik las vanmiddag, ik weet niet eens meer welk commentaar het was. Ik meen van dominee van Mier. Ja, het was van dominee van Mier. De Alfa en de Omega, dat hij dan dat voorbeeld noemde. In de dagen van de reformatie. En hoe het dan ook zo ook was. Dat het er drie vijanden waren voor de reformatie. De paus en het pausdom, de Rooms-Katholieke Kerk. En ook zo de koning van Duitsland. En van Frankrijk. En hij zegt, wat gebeurde er? Die machten van Rome, Duitsland en Frankrijk, ze gingen elkaar bevechten. Ze gingen tegen elkaar strijden. Ze kregen oorlog met elkaar. Ze hadden met z'n drieën een gemeenschappelijke vijand. De nieuwe leer van de reformatie, de kerk de reformatie, wat gebeurde? De Heer verstrooide hun gedachten. En ze kwamen tegen elkaar in opstand. En we kunnen zo ook bijvoorbeeld denken, dat las ik ook ergens, van de Spaanse Armada. Hoe daar een storm was, die maakte dat die Armada mede ten onder ging. En de aarde kwam de vrouw te hulp. Al zou geen mens de hand er naar uitsteken, dan geldt het nog dat de Heer zijn kinderen bewaart. En let op, dat betekent niet, is al eerder gezegd, dat niet één van Gods kinderen in het strijdperk zou kunnen sterven. Dat kan. Maar dan is het als Stefanus, die zijn ogen opsloeg ten hemel. En de Heer Jezus zag staan, niet zittende ter rechterhand Gods, staande ter rechterhand Gods. Ooit in Waddinxveen heb ik daar een begrafenis mee geleid. Stefanus zag de Heer Jezus staande ter rechterhand Gods. Staande, tot hulp bereid. We steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. U door u alleen, om het eeuwig welbehagen, neem goed en bloed ons af, Luther. Wij gaan ten hemel, del vrouwen, kinderen, het graf. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Dat is de troost. Geen haar buiten de hoofd van de hemelse vader. En wee, wee. Die zijn hand uitstekt naar een kind des Heren, die krijgt mijn God verdoen. Want wie zijn oogappel aanraakt, raakt de Heren zelf aan. O gemeente, wat een wonder als dat ook waar mag zijn. Die troost er ook mag zijn. En we lezen, dan wordt de toren van de draak nog veel groter, vers 17. En de draak vergrimde op de vrouw. Hij haat haar. En ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad. Wat dat betekent, is vanuit de uitleggers ook niet helemaal duidelijk. Er zijn uitleggers die zeggen, de vrouw, dat is de kerk te Jeruzalem. We zouden zeggen het oude Israël. En de overige van Nazaat, dat is de kerk uit de heidenen. Er zijn er ook die zeggen de vrouw, dat is de kerk als instituut. En de overige van Nazaat, dat zijn degenen die verstrooid zijn door de verdrukking en vervolging. Of, ik las ook ergens de uitleg, dat er een tijd kan komen, en dat zou kunnen, dat de kerk als instituut niet meer kan bestaan. Vervolgd door de overheid, zoals in China het geval is. Vervolgd door de overheid. En gedwongen om als kleine huisgemeente samen te komen. Die tijden kunnen komen. Die zijn er geweest. Ze zijn er nog. En zullen er misschien wel komen als kleine huisgemeente. In het verborgen. En waar toch het woord mag opengaan. Waar toch de psalmen mogen klinken. Waar toch de gebeden worden opgezond. Ging heen krijg te voeren tegen de overige van haar zaten. Wie zijn dat nou? En er ligt dan vanavond ook het onderscheid. Die de geboden Gods bewaren. En de getuigenis van Jezus Christus hebben. Dat is rechtvaardigmaking en heiligmaking. Die de geboden Gods bewaren, waar die vrucht er mag zijn. Niet als een goed werk van zichzelf, maar als een vrucht van genade, omdat Christus woont in het hart. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Omdat hij zegt, ik zal mijn wet in hun binnenste geven, ik zal die in hun harten schrijven, ik zal hen tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn, een volk dat de Heer mag dienen. Voor wie het mag gelden, weer houdt, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet weghecht aan dwaze hovardij, is die aan mij, in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer, van schuld en zonden vrij. O, die zich moeten bewaren voor de zonde, waar de zonde in hun hart is, maar die strijden tegen de zonde, die de Heer lief hebben gekregen. En die de getuigenis van Jezus Christus hebben, die belijdenis. Gij zijt de Christus, vlees en bloed, hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel zalig zijt, gij Simon Bar-Jona. Dat heeft mijn Vader u geopenbaard. En de getuigenis dat de Heer Jezus de Christus, die getuigenis dat hij de Zoon van God, de getuigenis dat hij uit de dood is opgestaan en dat hij zal wederkomen. En die bij zijn getuigenis blijven. Bij dat woord, dat kostbare woord, mogen leven. En daaruit mogen leven, daarin mogen leven, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Die de getuigenis van Jezus Christus hebben gemeten. Trek de lijn nog een stapje verder. Eigenlijk iets verder als dat in de tekst staat. En die de getuigenis van Jezus Christus hebben. Ook het getuigenis. Zijn getuigenis. In uw hart. Gij zijt de mijne. En dat u mag zeggen. En hij is de mijne. En ik ben de zij. Dat getuigenis van hem, dat u mag weten, niet meer van uzelf te zijn, maar van hem, door zijn bloed gekocht. Zondag 1, door hem bewaard en door hem overgegeven, in de bewaring zijns vaders, ziel en lichaam. De haren des hoofds geteld. Nee, dat maakt niet roekeloos, verre van dat. Maar dat mag getroost zijn. Getroost leven. En een zalig sterven. En gemeente, dan gaan we toch naar huis. Mag het zijn, hoe lief heb ik uw wet, zelfs mijn betrachting de ganse dag. Maar mag het ook zijn, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Maar ik ga nog die vraag verder leggen, zoals ik het net ook al deed. Maar mag u weten van wie u bent, wie u toebehoort. En dat door woord en geest dat getuigenis van de Heer Jezus in uw hart heeft geklonken. En het getuigenis van zijn Vader, ik heb u lief gehad. En een eeuwige liefde. En daarom heb ik getrokken. Het koorde van goede tierheid, gij zijt mij. O zijn eigendom. De schuld des volks hebt gij uit uw boek gedaan. O ziet gij geen van hun zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Die troost gebijt. Want de Heer geeft zijn woord, omdat u die troost zult kennen. Dat uit die troost zult leven. Wil de Heer om gebeden zijn en de Heer wil verbeden worden. Dat laat de Heer de prediking uitgaan. Daarin geeft de Heer zijn woord als een dierbaar wonderbaar getuigenis dat slechte wijsheid leert. Waarin ze bekend wil maken. Waardoor hij zich wil openbaar aan zonders harten. Aan wie? Ja, dan moeten we dat ook vanuit het woord zo duidelijk zeggen. Die tweede Adam, Christus, die komt daar. Dan denk ik aan dat oude uitdrukking van vroeger. Dat Adam niet geleerd. En dat is waar. En dat blijft waar en dat zal waar blijven. Adam niet geleerd, is Christus niet begeerd. Dat u hebt geleerd een kind te zijn van die eerste Adam. Goed geschapen, maar dood door de zonde, door de misdaad. Buiten staat. De dood verdient, de vloek verdient. Vloekwaardig te zijn. Schuldig. Onbekeerlijk, verdorven, de eeuwige dood verdient. Gemeente, waar dat niet wordt verstaan, zal het bloed des kruises door ons niet gekend worden, niet verstaan worden, niet begeerd worden, niet gezocht worden, niet toegepast worden. O, mag het zo zijn. De dood op het uwe te moeten schrijven, dat het zo mag zijn en mag worden. Heere, wees mij, de zondaar, genadig. Heere, ontferm u mijner. Heere, help mijner. Wat is dat een gebed gemeente? Wat de Heere, in zijn oren, in zijn heilige oren. Wat is dat een gebed wat hem aangenaam. En wat hij verhoren wil. Dat het moet zeggen. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Amen. Gemeente, willen wij dan zingen van Psalm 65, het zevende vers. Psalm 65, het zevende vers. vers abusieflijk opgegeven. Maar ik had eigenlijk willen opgeven 72 vers 7. Dat is dezelfde melodie. 72 vers 7. Noodruftigen zal hij verschonen. Misschien dat we dat ook nog kunnen zien. 72 vers 7. Noodruftigen zal hij verschonen. Het is dezelfde melodie. Een arme uitgenazen, hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga als hen geweld en list bestrijden. Al gaat het nog zo hoog. Hun bloed en tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. 72 vers 7. Tenslotte zingen gemeente van Psalm 89 vers 7. Zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89 vers 7. Gemeente gaat dan heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.